Afspraak Bijlerstraat. Presentatie Lucas Koops.
Goedemiddag en welkom bij deze aflevering van Afspraak Bijlerstraat. Gast vanmiddag is Maria Quist. Zij is op 15 mei 1949 geboren in Groessen in Gelderland en woont tegenwoordig in Dwingelo. Ze zat op de MMS en het Atheneum en studeerde daarna culturele antropologie in Amsterdam en Grunnen. Ze werkte bij verschillende natuurbeschermingsorganisaties en was ook zeer actief voor de landelijke wargroep Roofvogels. Tegenwoordig is ze vrijwilligster bij de Toeszorg. Maria Quist schreef nog niet zo lang geleden het boek Troostvogels en dat boek dat gaat over haar verongelukte zoon Willem. Welkom, Maria.
Dankjewel.
Dwingelo is jouw huidige woonplek. Daarvoor ja. Appelscha. Heb je daar lang gewoond in Appelscha?
In Appelscha hebben we ruim 20 jaar gewoond, denk ik.
Ruim
20 jaar. Want ik mag een beetje Gelders en Drents praten, geloof ik. Hè?
Ja, want dat Gelders, dat is jouw moedertaal.
Ja, ik kom uit Gelderland. Mm-hmm. Maar het liep wel een beetje op elkaar. Dus.
Waar je daar in Appelscha woont hebt en waar je nou in Dwingelo woont. Dat is iedere keer boetend dorp. Hè? Dat is zo rustig mogelijk, zo natuurlijk mogelijk.
Ja, wij houden heel erg van de rust.
Mm-hmm.
Ja, en waar we nu wonen in Dwingelo... Ja, je kunt je geen mooie plekje voorstellen. Daar zien we zo hartstikke blij mee. Dat kan niet mooier. Dat is een cadeautje, zo'n huis en zo'n plek.
Aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld.
Ja, dat mm-hmm. is prachtig.
Kun jij je voorstellen dat je in de stad zo'n woon?
Als het moet, dan moet het.
Ja, ja.
Dus dat kan natuurlijk altijd. Maar eerlijk gezegd moet ik er niet aan denken.
Mm-hmm.
Nee, we houden heel erg van de rust. En lekker vrij zitten en niet te veel lawaai. Prachtig.
Nou behoor jij bij die bevoorrechte groep mensen die hun huis niet alleen hier hebben in Drenthe, maar ook nog eens een keer in Frankrijk.
Ja, Frankrijk hebben we ook een huisje.
En dat huisje in Frankrijk, dat is ook heel afgelegen.
Heel afgelegen.
Nog veel rustiger en stiller dan hier.
Ja, waar we nou wonen, dat is gewoon zo'n kleine enclave en toch in het drukke Nederland. Maar als je daar in Frankrijk zit, dan in Midden-Frankrijk is het.
Ja.
Dan heb je kilometers en kilometers in de omtrek is het gewoon hartstikke rustig. Mm-hmm. Wel boeren en trekkers en zo. Het is ons soms nog te druk af. Maar goed, het had nog rust. Maar vergeleken met, zijn we zeer bevoorrecht. Mm-hmm. Ja.
Je hebt daar 7 weken in je eentje. Of niet helemaal in je eentje, want jouw hond was ook bij je. Maar je hebt
Dirk.
daar de hond Dirk.
Ja.
Je hebt daar 7 weken bivakkeerd in dat huis in Frankrijk. En die mm-hmm. tijd heb je daar gebruikt om het boek Troostvogels te schrijven.
Ja.
Had jij die eenzaamheid, die stilte, die rust, had je dat nodig om dit boek te kunnen maken?
Ja, zeker wel. Mm-hmm. Ja, anders had het niet gelukt. Ik had zo'n behoefte aan om helemaal in mijn eentje te zitten. En de omstandigheden waren ook dusdanig dat ik gewoon even weg moest.
Ja.
En dat ik moest schrijven, dat zat er heel lang in mijn hoofd. En op een gegeven moment, en ik had het zo lang uitgesteld. Je moet terug naar het verleden en dat mm-hmm. is gewoon heel moeilijk.
Ja.
En maar op een gegeven moment stond ik met de rug tegen de muur. Ik denk, nou moet gebeuren.
Ja.
En toen
is het ook in 7 weken gebeurd.
Ja, dat 7 weken zou worden was een beetje lang. Ik had gedacht eerst 3 weken. Nadat het een boek zou worden, wist ik ook niet. Ik wil gewoon rustig zitten en dingen opschrijven.
Ja.
En dan laat het toch ook wel op zo'n manier de andere mensen er ook wat aan zouden hebben.
Maar je ging daar niet naartoe met een uitgesproken idee wat het zou moeten worden. Je wist alleen voor jezelf, ik wil gaan schrijven.
Ik moet schrijven.
Maar hoe en in welke vorm, dat stond nog volledig open eigenlijk.
Nou, absoluut niet. Dat is toch heel wonderbaarlijk zoals dat gegaan is op een gegeven moment. En,
ja. Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid over het boek Troostvogels hebben. Ik wil nog wel van jou weten, voordat we naar jouw eerste muzikale keus gaan luisteren, wat de rol van muziek is in jouw leven.
Ja, muziek is verschrikkelijk belangrijk voor mij. Mm-hmm. In alle situaties, of je nou heel veel plezier hebt, dan zet je natuurlijk een lekkere, levendige plaat op. En dan kun je lekker meezingen of dansen en gek doen.
Mm-hmm.
En een andere situatie, wanneer je heel veel verdriet hebt, groot verdriet, dan is er ook altijd weer muziek.
Schreef jij ook met muziek op de achtergrond?
Nee, dat kan niet. Nee, dan moet ik moest me zo verschrikkelijk concentreren. Lezen is of schrijven is moeilijk. Heel, heel moeilijk. Je moet je gewoon binnenste buiten keren. En dat viel lang niet altijd mee.
Nee.
Dan moet er niks, helemaal niks zien dat niet stoort.
Nee,
niks. Gewoon alleen maar pure concentratie.
Die muziek is er op andere momenten.
Ja, die muziek die kwam tussen de deur om je weer een beetje naar boven te brengen.
Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog.
Wat moet dat heerlijk zijn?
Wat?
Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven.
Dat is ook heerlijk.
Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven?
Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten.
Mag ik blijven?
Graag.
Wat moet dat heerlijk zijn?
Vanmorgen vloog ze nog, zoals een meeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid, op eigen kracht de mens ontstegen, en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel, aangeschoten, meeuw. Vanmorgen vloog ze nog.
Hij kan niet zonder.
Vanmorgen vloog ze nog van Robert Long en Simone Kleinsma. En dit is de muzikale keus van Maria Quist, met wie ik vanmiddag praat in Afspraak Bijlerstraat. Maria Quist die heeft langdurig gewerkt in de natuurbescherming en ze schreef onlangs het boek Troostvogels. En dit is eigenlijk wel een ja, min of meer voor de hand liggende keus, Maria, dat jij deze muziek uitzoekt, hè? Want jij hebt heel veel met vogels.
Ja, vogels.
Met vogels in het algemeen en met roofvogels in het bijzonder.
En in het bijzonder, maar ook met bomen, met bloemen, met de natuur. Dat heb ik me altijd als als kind, als kleinkind was ik al mee bezig.
Ja.
En ja, deze, dit is een hele mooie melodieuze nummer.
Mm-hmm.
Het is wel geen roofvogel, maar het is een meeuw en die wordt doodgeschoten en zo. Dus er zit ook wat tragiek in.
Ja.
Er is natuurlijk veel tragiek in de natuur. Er gaat heel veel verloren en dat gaat mij...
De natuur is mooi, maar de natuur is tegelijkertijd ook genadeloos.
Dat is absoluut waar.
Ja,
ja, ja. Nee, dat is zonder meer waar.
Jij bent geboren in Groezen. In
Groezen.
Groezen, ja, moet ik zeggen. Groezen. Dat is een klein dorpje?
Ja, dat is een heel klein dorpje. Mm-hmm. Met een paar duizend inwoners. Maar de meeste tijd van het jaar van mijn leven heb ik in Pannerden gewoond.
Ja, ja.
Pannen, dat ligt aan de Rijn.
Ah, wat ik zeg, dat ligt aan de rivier toch? Aan,
ja,
aan, aan de Rijn.
Ja, klopt. Mm-hmm. Ja.
Betekent dat ook dat je ook wat met water hebt, of niet?
Nou, nu...
Niet zoveel.
Nee. Water is voor mij... een broertje van mijn moeder is verdronken toen hij 3 was. En een broertje van mijn vader die verdronken met schaatsen toen hij 16 was. Dus water had ook altijd wel een negatieve bijklank.
Een dreiging van u.
Ja, nou, ik kan wel zwemmen. Ik vind de zee ook prachtig natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik zo nodig met een bootje op het water wil dobberen. Sommige mensen zijn, die willen dat gewoon. Die vinden dat heerlijk. Maar dat heb ik niet hoor, nee.
In wat voor gezin ben jij opgegroeid?
Vader, moeder, 3 kinderen. Mm-hmm. Mijn zus is 1,5 jaar jonger dan ik. En toen kregen wij tot onze grote vreugde nog een broertje na 12,5 jaar. Het was een katholiek dorp. Dus dat waren allemaal grote gezinnen met 5, 6, 7, soms wel 12, 13, 14 kinderen. En wij hadden er maar 2. En ik, als ze me vragen, waarom krijgen wij nou toch niet meer? Ik wilde zo graag een broertje of een zusje erbij. Toen zeiden ze dan, moet je zout in de vensterbank leggen. Dan komt de ooievaar op af. Dus ik heb heel wat avonden zout in de vensterbank gelegd. Maar er kwam nooit die ooievaar. Maar op een gegeven moment toen... Nou ja, toen is er toch een broertje gekomen na 12,5 jaar. Mm-hmm. Ja,
als je terugdenkt aan die periode, ja, dan denk je aan dit soort dingen. Maar ja. wat komt dan ook bij jou naar boven?
Nou, dat het niet makkelijk was altijd. Nee.
In welk opzicht niet makkelijk?
Nou, mijn vader was politieman en dat was een hele autoritaire man.
Hij was thuis ook politieman?
Hij was thuis ook politieman, ja. Ja. En... Nou, met mijn broertje en mijn zus was er geen probleem. Maar ik was toch een beetje een buitenbeentje of zo.
Mm-hmm.
En dat was niet makkelijk.
Betekende dat dan dat jij niet zoveel ruimte kreeg om jouw eigen dingen te doen?
Nee, dat was totaal geen
om de wereld te ontdekken?
Nee. Ik had mijn boeken, daar kon ik de wereld in ontdekken. En toen werd het Pannen, het dorp werd mij al gauw te klein af. Niet dat het was wel een geweldig dorp en met hele lieve mensen. Maar ik wilde gewoon meer. En de druk, de druk thuis, die was erg groot. Ik wilde weg. Mm-hmm. Weg. Och, nou...
Af en toe dan kom jouw kinderjaren, jouw jonge jaren, die komen ook aan bod in het boek Troostvogels.
Ja,
hè?
Die heb ik opgeschreven.
Je hebt het niet alleen over het contact met je ouders, je hebt het in het boek ook over het contact met je grootouders.
Ja,
en met name over Moeken.
Ja, over Moeken.
En wat mij opvul in het boek, dat was dat jij op een gegeven moment afstand moest nemen, omdat jij in de kleding die jij droeg daar eigenlijk niet meer over de vloer mocht komen. Het was niet netjes genoeg.
Het was niet netjes. Ja, dat was een groot verdriet wel. In zo'n dorp wordt heel erg gelet op uiterlijkheden. Hoe je gekleed bent en hoe je gedraagt. En zo. En nou ja, hoe je gedraagt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar je kleding, wanneer je veel geld hebt, dan kun je dure kleding kopen. En als je niet veel geld hebt, dan doe je het met wat simpeler af. Maar om mensen te beoordelen op hun uiterlijk, op hun kleding, dat vond ik wel erg. En wij hielden heel veel van Moeken. Vroeger mag je alles daar. Moeken en opa. En daar heb ik het ook over in mijn boek. Want zoals je zelf opgevoed bent, dat is ook van invloed hoe je je eigen kinderen opvoedt dan, hè. En het was dus, nou ja, die passage die jij bedoelt is dat ik op een gegeven moment met mijn zoontje, die was toen 2,5 bij Moeken op bezoek kwam. Ze zat in het bejaardentehuis en toen deed ze zo raar en toen zei ze, Moeken, wat is er nou toch? En toen zei ze, ach kind, kom maar gauw mee naar boven. Dus we gingen naar de eigen kamer en zei, wat is er toch, Moeken? Toen zei ze, jullie zien er zo raar uit. Je moet maar niet meer komen, want ik schaam me voor jullie. En dat... toen was ik al wat ouder, dus je incasseringsvermogen is wel groter. Maar dat, toen dacht ik, wat is dat toch erg? Dat mensen elkaar op het uiterlijk gaan beoordelen en veroordelen. Want daar gaat het helemaal niet om. Dat gaat er niet om.
Waren je ouders katholiek?
Ja, die gingen naar de kerk.
Ja. Ja. Speelt dat in jouw leven vandaag de dag nog een rol?
Nou, katholicisme niet in die zin. Ik vond het geweldig vroeger met de kerst om naar de kerk te gaan. Maar ik vond niet echt een god waar ik me bij thuis voelde. Het waren met meer verboden en geboden en geen geborgenheid.
Je schreef in het boek geen warmte of geborgenheid, behalve met kerst.
Ja, behalve inderdaad. Ja. Dan ging ik soms wel 3 keer naar de kerk. En dan werd er gezongen, 2-stemmig. En nou, alle mensen waren gewoon aardiger. Er was een welwillendheid. Er was een sfeer van samenhorigheid. En natuurlijk kreeg je allemaal lekkere dingen en zo. En kerstmis vond ik fantastisch. En dan al die lichtjes en die sfeer, daar was ik heel gevoelig voor. Dat vond ik prachtig.
Maar het valt op dat jij in het boek Troostvogels nou niet met liefde over die kerk en over dat geloof schreef. Ik bedoel, ik citeerde net al geen warmte of geborgenheid, behalve met kerst. Ik kwam ook tegen een zin als geen naastenliefde, maar meedogenloze controle. Geen ruimte voor kritiek en zelfstandig denken. Ik bedoel, dat is nogal wat natuurlijk.
Ja, dat is wat. Maar dat is niet alleen voor het katholieke geloof. Dat vind je ook bij het protestantse geloof. Dat is waar mijn man is opgegroeid. En je vindt het tegenwoordig in de moslimcultuur dat je gewoon ontzettend op moet passen toch wel om kritiek te leveren. Dat er een gigantische sociale controle en druk is om je aan te passen. En dat heeft volgens mij niets met het wezen van godsdienst te doen. Niets met God. God is voor mij liefde. En verantwoordelijkheid voor je medemensen. En ze niet proberen onder de duim te krijgen. En vooral op uiterlijkheden te letten. Godsdienst is voor mij iets wat van binnen, wat in je zit. En wat in alle mensen zit. En wat mensen verbindt. En niet wat mensen uit elkaar drijft.
Jouw middelbare schooltijd, wat is dat voor een periode geweest voor jou?
Nou, dat was een hele mooie tijd.
De MMS, de middelbare meisjesschool. Ja, alleen maar wichter om je heen.
Ja, dat was zo. Het was bij de zusters van Jezus, Maria, Jozef. Ja, ja. Weet je, het was een
dat was dus ook een katholieke MMS.
Ja, dat was allemaal hartstikke katholiek. Ja. Maar daar had ik er op zich helemaal niet zoveel last. Dat hoorde er gewoon bij. Ja. Iedereen stemde KVP. En ik was ook altijd heel blij als de KVP weer de meeste stemmen had. Waarom? Dat weet ik niet. Maar je hoorde bij die groep. Dus dat gaf een toch wel een samenhorigheidsgevoel. Maar het was een prachtig groot klooster. En dat lag in het bos. En dat was zo mooi met sportvelden. En er werd veel aan muziek gedaan. En daar kwam ik in contact met klassieke muziek. Waar ik nog altijd heel veel plezier van heb gehad. Mm-hmm. En werd veel gesport en zo. Waar ik daar niet zo goed in was. Maar toch, je had daar de ruimte. En die vogels zaten daar. Je kon in het bos wandelen.
En die liefde voor de natuur, die was er ook al. En die kwam alleen maar nadrukkelijker in je leven. Door dat bos en door die omgeving.
Ja, maar dat kwam ook door mijn vader. Die was politieman en die zat veel in het veld. En hij hield de jacht bij voor de Van Nispen tot Pannerden, heette dat geloof ik, die meneer. En dan mocht ik mee jagen als klein meisje. Ik kreeg daar geen geweer, maar gewoon drijven en zo. En ik vond dat schitterend. Ja, dat klinkt misschien raar, omdat ik later...
Later ben je er anders over gaan denken.
Ja, dat is absoluut waar. Maar nu zie ik de vogels liever vliegen dan dat ik ze doodschiet. Ja. En ik schoot zelf ook met een buks en zo, met zo'n windbuks. En... Dat was op zich een mooie tijd. En vissen heb ik veel gedaan ook wel. En op een gegeven moment kon ik er niet meer. Want dan zie je pas langzaam aan het groeien in die dingen. En dan zie je dat die dieren pijn hebben. Als je daar zo'n haken uit de keel moet trekken. En dat is gewoon verschrikkelijk. Of als je een musje schiet, als die gelijk dood is. Dan is hij dood. Maar als hij half dood is, dan zie je dat zo'n beestje lijdt. Dan kun je jaar of 13, 14 was, ben ik daarmee opgehouden. En ik heb dat nooit meer gedaan.
Tijdens die middelbare schooltijd ben je tot jouw studiekeus gekomen. En die studiekeus, dat was culturele antropologie.
Ja.
Op grond waarvan heb je daarvoor keuzen? Wat voor ideeën had je daarbij toen?
Ja, we kregen vroeger we kregen tv toen je een jaar of 8 was of zo. En de tv haalde ook allerlei andere werelden naar binnen natuurlijk. En er was toen een programma en dat heette Luipaard op school. En dat was van Armand en Michaela Dennis heet het geloof ik. En die gingen naar Afrika. En daar had je prachtige opnames van natuur en van vreemde volken en van dieren en zo. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat lijkt me helemaal te gek. En Pannerden, dat was toch klein en beperkt. Dus ik wilde heel graag op een gegeven moment die studie gaan doen en de wereld ontdekken.
De wereld ontdekken, op reis gaan, andere culturen leren kennen. Ja. Dat was nadrukkelijk een onderdeel van die studie.
Ja, dat behelst je niet zullen cultureel. Ja. Dat is de manier waarop mensen leven. En antropologie is dat menskunde. De kennis over mensen in andere culturen.
Maar had je toen je die studie oppakte en die studie ging doen, eerst in Amsterdam en toen in Groningen, had je toen ook al een idee wat je dan later met zult kunnen?
Nee.
Qua beroep, qua werk?
Nee,
daar was je niet mee bezig.
Nee, man, dat dacht je
dat was helemaal niet zo belangrijk.
Nee.
Je wil gewoon een leuke studie doen.
Ja, ik wil gewoon een leuke studie doen.
Ja. Want terwijl die culturele antropologie over mensen giet en de manier waarop mensen met elkaar samenleeft, ben je vervolgens wat je werk betreft in de natuurbescherming terecht. Is er enig verband?
Maar dat ging zo allemaal. Soms lopen de dingen zo in het leven. Want inderdaad, met antropologie kon je helemaal niks.
Nee, dat ontdekte je gaandeweg die studie.
Ja, maar ik zat er absoluut niet mee. Want toen kreeg ik ook de kindertjes. En ik was... we hadden een huisje in Noord-Groningen. Dat moest verbouwd worden. De tuin en de kindertjes. En ik was toen druk met actiewerk. Stopte munitietransport en zo. En... Dus eigenlijk werk heb ik nauwelijks gedaan richting. En nee. Toen ik hier in Appelscha kwam wonen dan. Toen kwam ik dan vooral in contact met natuurmonumenten en staatsbosbeheer. En zo ben ik er wat ingerold.
En je hebt je heel nadrukkelijk bemuid met roofvogels. Ja. De landelijke wargroepen roofvogels.
Ja,
waarom heb jij je zo specifiek op die roofvogels richt?
Nou, dat zal ik vertellen. Ik ging veel om met een paar jongens. En die waren ook helemaal weg van vogels. En dat trok ik daarmee op. En die ene jongen die vertelde mij een verhaal van in Veenhuizen. Daar had hij gezien dat de jachtopzichter een roofvogel, een buizerd, had doodgeschoten. En die schoffelde hem onder de grond. En die jongen heeft hem vervolgens weer opgegraven. Die is naar de politie gegaan. En die had verteld wat hij gezien had. En toen werd vervolgens door de eigenaar, dat was een of andere verzekeringsmaatschappij, werd die jongen de toegang tot het bos ontzegd. En toen hoorde ik dat. Ik denk, wat kregen we nou?
Dat is de omgekeerde wereld.
Oh, het is de omgekeerde wereld, hallo. Ja, ja. Nou, en dan word ik verontwaardigd. Dat was zo oneerlijk. Dus toen ben ik die eigenaar gaan schrijven. En gezegd van, nou, dat kon wel eens een heleboel negatieve publiciteit voor jullie tot gevolg hebben. Als ik hier werk van ga maken. En toen kwam er een meneer op bezoek en praten. Nog een brief. En op een gegeven moment mocht die jongen wel weer het bos in. En toen kwam ik ook in contact met de werkgroep Roofvogels Nederland. En die vroegen toen omdat ik secretaresse wilde worden. Ik zei, nee, dat wil ik niet. Ik wil wel secretaris worden. Ik ben niet van plan om al het schrijfwerk voor jullie te doen. Ik wil gewoon meepraten en zo. En toen zei ze, nou, kom dan maar. Nou, en zo is het gekomen.
Ja, en langzamerhand is daar ook een grote liefde voor die roofvogels ontstaan.
Ja, prachtig. Ja.
Wat heel mooi is in het boek, je hebt het over de plek waar dat huis van jullie stiet in Frankrijk. Ja. Je wandelt daar veel rond met Dirk de Hond.
Ja.
In die periode dat jij aan het schrijven bent, dat je aan het werk bent met het boek. En daar vlakbij bent ook jagers actief.
Ja.
En als jij die jagers tegenkomt en ze hebt het geweer op de schouder hangen, dan groet jij ze niet. En als ze het geweer niet bij zich hebt, dan groet jij ze wel.
Ja,
ga jij dus blijkbaar met jagers aan.
Nou, dat heb ik geloof ik ook wel in de Troostvogels geschreven. Als mens kunnen ze mijn vriend zijn, maar als jager is, want zij maken dood waar ik van hou.
Ja.
En dat vind ik verschrikkelijk. Er kwamen toen ook een paar jagers en die lieten echt vol trots hun houtsnip zien. En een houtsnip is zo'n verschrikkelijke mooie vogel. En daar heb je gewoon geen last van. Die kun je rustig laten vliegen.
Ja.
Het is gewoon voor de sport. En Och, dat denk ik, nou, wat een laffe toestand hier.
Ja.
Ze zijn met drie jagers, met vijf honden, met een hoop geweren. En dan het ene vogeltje, die probeert de winter goed door te komen.
Je kunt je ook helemaal niet voorstellen dat ze dat voor de lol doet, zoiets.
Jawel, dat kan me wel voorstellen. Nou, ja, want ik ken de spanning. Maar op een gegeven moment moet je jezelf toch ook restricties opleggen. Dat je zegt, dat kan je gewoon niet maken. Kom op, zeg.
Nee.
Als de vossen op een gegeven moment nu op de eilanden zitten. En ja, daar kan je wat aan doen.
Onder bijzondere omstandigheden is het misschien noodzakelijk, maar normaal gesproken niet, zeg je.
Ja, of ik een houtduifje voor de pot, voor mij part, maar niet dat... ik wil daar ook niet altijd moeilijk over doen. En het is heel veel gezelligheid in die jachtwereld, dan dat ken ik hem. Maar kom op, zeg, er zijn zo weinig hazen, er zijn zo weinig patrijzen. Verzanten zetten ze dan uit. Ook sport, verzanten doodschieten, maar ze zetten ze eerst wel uit. Dus ja, het doden op zich mag niet het doel van het plezier zijn. Want ja, doden is, vind ik toch wel heel destructief. En om zo'n mooi dierenleven te beëindigen voor je plezier. Mm-hmm. Nou, dat vind ik nogal wat, hoor.
Voordat wij naar jouw volgende muzikale keus gaan, wil ik jou eerst vragen. Want dat is de vraag die wij aan al onze gasten stelt. Wat voor voorwerp heb je met num? Er staat iets voor jou op tafel, op de studiotafel. Wat is dat, Maria?
Dit is een beeld. Ik ben tegenwoordig heel druk met boetseren. En dat hoop ik in de toekomst nog heel veel te doen. Want daar ligt echt mijn hart ook wel. Ik vind het geweldig. Schrijven, dat heb ik ook gedaan, maar dat vind ik zwaar. Heel moeilijk. Ik schrijf omdat dat moet. Omdat het gewoon het verhaal verteld moet worden.
Maar dat was misschien ook zo zwaar, dat schrijven, omdat het met het onderwerp te maken heeft. Want dat boek gaat over Willem, over jouw verongelukte zoon. Hè?
Ja, dat ging over Willem en over mijn jeugd. Maar toch om het heel zuiver op te schrijven, zoals je het voelt. Dat is zo moeilijk om eerlijk alles neer te zetten. En ook zo dat het toegankelijk is voor mensen. Ja. Hè, dat je over kunt brengen wat je bedoelt.
Boetseren is wat dat betreft relaxter, is gemakkelijker. En is dit het resultaat dan van dat boetseerwerk van jou?
Ja, ja, dit is een van mijn eerste beelden. Die is net in brons gegoten en geschuurd. En uiteraard is het, ik zal het even beschrijven, het is een vrouwengestalte. Met een hele, het is een sterke vrouw met een rechte rug. Ze heeft geen armen. De armen zijn afgekapt, een eindje onder de schouders. Ze heeft geen gezicht, geen ogen, geen neus, geen mond, geen oren. En op haar schouder zit een vogel.
Daar is die weer, die vogel.
Daar is de vogel weer, ja. Ja, al mijn symboliek, dat is in de vorm van vogels bijna. En wat stelt het voor? Dit is een vrouw die iemand verloren heeft waar ze verschrikkelijk veel van houdt. Die dood is. En ze kan hem niet meer zien met de ogen. Ze kan niet met hem praten. Ze kan hem niet ruiken. Ze heeft geen armen om hem vast te houden, om te knuffelen. Maar die vogel, die zit er wel. Die zit op haar schouder en die is altijd bij haar.
Ja. Een beeld maakt door jouzelf.
Ja.
Helemaal in het verlengde van het boek Troostvogels.
Ja.
Als je dat zo vertelt, dan heb je het in wezen ook over de inhoud van het boek.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, weet je, als je dingen in je leven meemaakt, die komen nooit los van je te staan. Die raken helemaal verweven met je.
Ja.
En dan, nou, veel activiteiten die daaruit voortkomen, die hebben daarmee te maken. En je krijgt een completer leven. Liefde, verdriet, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar je ervaart ook heel veel liefde van andere mensen.
Mm-hmm.
En de grenzen van het leven worden verlegd. Je leert je eigen kracht kennen. En dat uit zich ook weer in de dingen die je maakt, de dingen die je schrijft.
Wat je nou zegt, dat zit heel nadrukkelijk in het boek Troostvogels.
Ja.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar jouw volgende muzikale keus.
Dat is goed.
En langzaam verdwijnt de muziek die Maria Quist uit Dwingelo uitzocht heeft. Maria Quist te gast vanmiddag in Afspraak bij de Straat. En Maria, ik denk dat het goed is dat jij iets vertelt over deze muziek. Want het
ja,
is heel
hoor.
Bijzonder.
Ja, het is een gezongen mantra door boeddhistische nonnen. En dat is... Waarom heb ik dit gekozen? Dit is een muziek. Als je dan luistert, is net of dat ze de arm om je heen slaan en je zo koesteren. Hè? Als je verdrietig bent, als je zo vasthoudt en zo'n beetje meewiegen.
Troostrijke muziek.
Troostrijke muziek. En het is een mantra. Dat wordt alsmaar herhaald, herhaald, herhaald. Dus dat het plaatje was nog niet eens afgelopen. Dat gaat nog wel 10 minuten door.
Is dat dan muziek die jij toevallig ergens tegenkomt? Of kreeg je dat van iemand? Hoe ontdek je zulke muziek?
Ja, nou, ik heb een plaat gekocht met wereldmuziek. En daar zat Soefi-muziek op en wat boeddhistische muziek. En dit heb ik een keertje besteld. Er is een Vietnamese monnik, die heet Thich Nhat Hanh of zo. En in dat boek kon je dit plaatje aanvragen. Mm-hmm. Daar stond het adres bij. Dat heb ik aangevraagd. En er staan 14 nummers. En 13 ervan vind ik helemaal niks. En het, en het laatste het nummer en één nummer vind ik wel heel mooi.
Ik zei het al, we hadden het over het beeld wat jij maakt hebt. Dat beeld dat ligt eigenlijk in het verlengde van de inhoud van het boek Troostvogels. Want ik wil het nou toch met jou wel eens even heel nadrukkelijk over dat boek hebben. Want daar heb je nog niet zoveel over gezegd. Dat boek dat giet over het overlieden, over het verongelukken van jouw zoon Willem. Willem was 17, Willem was 17 en een half toen hij verongelukt is. Hè?
Ja, klopt.
En wanneer is dat gebeurd? Hoe lang is dat geleden?
Oh, dat is 8 januari, 11 jaar geleden.
11 jaar geleden.
Lijkt heel lang, hè?
Ja, ja.
Dat is het ook wel. Ja. Maar,
maar aan de andere kant is het helemaal niet lang. Denk ik in jouw beleving?
Tijd is zo'n abstract, zo'n vaag begrip. En ik heb toevallig vorige week naar filmpjes gekeken. En toen was Willem en onze kinderen waren toen 10 en 7 en zo. En dat was prachtig om te zien. En het was heel vertrouwd. En naar een filmpje waar hij 17 was, kort voordat hij verongelukte. En het is net alsof al die beelden samenvloeien. En dat ook vermengd is met het heden. Voor mij is Willem niet achtergebleven.
Nee, nee. En, er is een tijd van 10 jaar overheen gegaan tussen het overlijden van Willem en het moment waarop jij dit boek geschreven hebt. Heb jij al die... Ja, die tijd was nodig om dit boek te kunnen schrijven. Die periode van 10 jaar.
Ja, ja, het was
eerder
iets
had het ook echt niet kunt?
Ja, 9 jaar. Nee, ik had het niet gekund. Nee, nee. Mm-hmm. Nou, de omstandigheden waren niet dusdanig. Het was een ongelofelijke klus. En dan moet je... Nou, bij mij moeten ze altijd een mes op de keel zetten. Hè? Wil dat gebeuren?
Je wilde dit doen, maar je zag het tegelijkertijd ook vreselijk tegenop om het te doen.
Ja, ik wilde gewoon schrijven. Er zat zoveel in mijn hoofd en dat moest eruit.
Ja.
En ik, weet je, en schrijven is ook orde aanbrengen in de chaos in je hoofd.
Mm-hmm.
Ik dacht dat ik Willem zijn dood goed verwerkt had. En ik heb altijd veel gedaan en zo. En, maar op de een of andere manier zat er nog zoveel wat niet, wat alsmaar bleef rondmalen.
Ja.
En schrijven is ook een manier om op een gegeven moment vat te krijgen op wat er allemaal je hoofd begrip erop te krijgen. Hè?
Nou, het boek ligt. En het ligt er al een poosje.
Ja.
Heb je nou ook het idee dat het belangrijk best is om dat boek te schrijven?
Och, heen, ja.
Ja?
Ja.
Het is voor jezelf heel goed best om dit te doen.
Het is heel,
even los van het feit dat je ook allemaal er met je helpen. Daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar voor jou is het ook goed best om dit te doen.
Ja, ja, natuurlijk. Mm-hmm. Gewoon het idee dat je gedaan hebt wat je moet doen. Dat is natuurlijk, dat voelt plezierig.
Ja.
En je gaat je schuldig voelen. Het gaat aan je nek hangen. Al die andere activiteiten. Bij alles wat ik deed had ik het gevoel van... nou, ik moet eigenlijk schrijven. Dus oh, nou dat boek De Licht, dat is een zegen.
Ja, nou, dat is heel mooi.
Ja.
Een aantal dingen valt mij op als ik dat boek lees. En ik heb het natuurlijk lezen. Wat mij bijvoorbeeld opvalt, dat is dat jouw man en jouw oudste zoon...
Ja.
Dat die in dit boek heel erg voorkomt natuurlijk. Die bent ook heel erg aanwezig.
Ja.
Ze hebben alleen geen naam in het boek.
Nee, ze hebben geen naam, maar dat zeggen meer mensen.
Waarom heb jij die geen naam gegeven?
Ja, en dat zeggen mensen soms dat dit zo afstandelijk, maar dat is het juist helemaal niet. Het is mijn man en daar heb ik er maar één van.
Ja, ja.
Al 36 of 38 jaar. En ik heb één oudste zoon.
Mm-hmm.
En mijn oudste zoon noem ik altijd mijn oudste zoon in het boek. En mijn man is mijn man.
En daar is er maar één van.
En daar is er maar één van.
En als jij zijn naam geeft, maat, die naam die komt misschien wel 100.000 keer voor in Nederland.
Ja, nou los daarvan, maar ik heb in het boek al zoveel prijs gegeven van mijzelf.
Ja.
Als je dit boek leest, nou dan heb je een aardig inzicht. Mm-hmm. Ik heb geen blad voor de mond genomen. Maar mijn man en mijn zoon, die houden gewoon voor mij. En daarbij, ja, ook ter bescherming van hen.
Ja.
Hè, dat. Maar dat heb ik ook helemaal niet over nagedacht.
Ik kan me ook heel goed voorstellen.
Dat ging vanzelf.
Ja. Dat ontstond eigenlijk spontaan.
Ja, want ik had eerst...
Op een gegeven moment constateerde jezelf dat het zo was.
Ja, ik had eerst pseudoniemen. Maar toen had ik hem ook... Toen had ik voor mijn man en mijn oudste zoon... Had ik ook geen naam. Toen was het ook mijn man en mijn oudste zoon. En de andere mensen, die hadden een andere naam. Maar toen zei hij niet, ach, wat een onzin, noem ze bij de naam. Maar mijn man en mijn oudste zoon... Die zijn van mij.
Nee, ik snap jouw redenering. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je zoiets metmaakt, als zoiets gebeurt, als in jullie geval het verongelukken van jullie zoon, dat ook een enorme impact heeft op je onderlinge relatie.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren?
Nou en af. Ja, dat is buitengewoon moeilijk.
Ja.
Want ieder verwerkt het op zijn eigen manier. En Nou, ik heb het in het boek ook aangetikt of aangeraakt. Maar daar ga ik nu niet over uitweiden. Dat is, kijk, en binnen de beslotenheid van een boek kun je dat lezen.
Ja.
Hè, dat is één op één. Mm-hmm. Maar dat hoeft van mij betreft niet zo voor de radio. Dat is,
nee.
Dat gaat ook over mensen. En ja, dat wil ik eigenlijk niet, maar
nee,
dat is heel
prima.
Moeilijk.
Dat is heel prima.
Ja. Maar ik heb het genoemd omdat ik het niet weg kon laten. Omdat het zo verschrikkelijk van invloed is geweest.
Ja.
Dat was dus van de kant van de familie van mijn man. En dat kwam dus ook tussen mijn man en mij te staan. En
mm-hmm.
dat was heel verschrikkelijk moeilijk.
Ja,
en je voelt je dan in de steek gelaten. En het was een loyaliteitsconflict.
Ja.
En dat komt veel meer voor.
Goed.
En het is goed om dat dus...
Daar hoef ik het verder ook niet uitgebreid over te hebben.
Nee.
Er zit veel meer in het boek. Wat mij ook opvalt is... bijvoorbeeld het feit dat jij ergens schreef... dat jij houdt er een pleidooi voor om gewoon deur te gaan met je leven. Hè?
Ja.
Jij schreef ergens, en dan citeer ik weer even... Luister, we gaan hier niet aan kapot. We gaan ons richten op die 17 jaar die we van hem genoten hebben.
Ja, ja.
Dus volhouden, deur gaan als een keuze. Als een hele bewuste keuze.
Dat is absoluut waar, ja.
Het deed mij denken aan een tekst van Rowan Heijzen. Een tekst die ook op een t-shirt stiet. En dat gaat over het verliezen van iets moois. En dan is de tekst van Rowan Heijzen, ook in dat nummer... beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.
Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ik zei dat toen tegen mijn man heel in het begin. Toen was Willem naar dood gereden naar Groningen... om onze oudste zoon op te halen. En toen zei ik, Rien, we moeten zorgen dat we hier niet aan kapot gaan. En dat we ons richten op die 17,5 jaar dat we van dat kind genoten hebben. Want eigenlijk zijn we bofkonten dat we zo lief mooi kereltje... Hè, dat we die in ons midden mochten hebben. En, hè. Maar ik kan natuurlijk makkelijk praten. Want toen wisten we nog absoluut niet wat we voor de boeg hadden.
Nee.
En, maar je zet wel een lijn voor jezelf uit. Dus je gaat leven vanuit de dankbaarheid van die 17,5 jaar. Dus er is ook een spreekwoord. Je kunt kijken naar de fles is half leeg en de fles is half vol. Weet je. Dus wij zeiden, we gaan kijken naar wat we gehad hebben. En dat kind is een groot geschenk voor ons geweest. En dat is levenslang van waarde. Er staat op zijn monument. Hij heeft ons blijvend verrijkt. En dat is ook zo.
Ja, maar vanuit die gedachte is het ook logisch dan, denk ik, dat dit boek volstiet met warmte en met liefde. Niet met wrak of akelige gevoelens en zo. Het is heel positief. Het gaat over een heel akelig onderwerp, maar het is een heel positief boek.
Ja, ja, ja. Ja, en de mensen hebben er vaak schrik voor. Ik was een paar weken geleden, in Appelschouw, mijn verjaardag. En toen zat er een mevrouw naast mij. En daar heb ik een tijdje mee gepraat. En toen zei ze, ik heb je boek gelezen. Ik zei, oh. Ja, zei ze, ik wist dat het er was. Maar ik denk, ik hoop dat mooi niet. Want die ellende, daar wil ik helemaal niks van weten. En toen kreeg ze een paar dagen later cadeau. Goh, toen zat ik dan met dat boek. En dat is ook wat. Nou, toen las ze de eerste bladzijde en de tweede bladzijde. En op een gegeven moment, toen is ze aan het lezen geraakt. En ze heeft ze achter elkaar doorgelezen.
Ja.
En s'avonds waren de aardappels niet klaar geweest toen de man thuis kwam, weet je. En toen was ze heel blij. En haar zuster hadden nu en toen af en zo dan. Hè?
Ja,
nee.
Ja. Jij hebt het nou over reacties van andere mensen.
Ja.
Er zijn natuurlijk mensen die dit boek leest en die daarop reageert.
Ja.
Maar toen dat allemaal gebeurde met Willem, Willem verongelukt is, heb jullie toen veel aan andere mensen gehad?
Och ja, mensen zijn echt heel geweldig. Er wordt heel wat afgeklaagd dat de mensen tegenwoordig zo liefdeloos zijn en dat ze alleen maar zichzelf denken. Maar dat is helemaal niet zo, Lucas. Ja, ik vind mensen geweldig. Die zijn groot. Echt.
Mm-hmm.
Ja, en zeker. Maar je moet er wel voor openstaan.
Ja.
En we hadden onder de rouwadvertentie gezet... alle vormen van medeleven en troost zijn welkom. En we hebben ons huis opengezet. En er zijn honderden mensen zijn gekomen. En ja, die waren helemaal geweldig.
Ja.
Daar hebben we heel verliefde mensen uit Appelscha. En jarenlang en nog steeds hebben we contact met een aantal van zijn vrienden. En,
maar je komt ongetwijfeld ook mensen tegen die er niet goed mee kunnen gaan.
Ja,
die daar heel veel
muiten
met
heeft. Die zijn er natuurlijk ook wel. Ja, ja, maar dan kun je natuurlijk op dood gaan staren. En dan kun je bozer blijven. En er zijn er wat die me echt heel veel pijn hebben gedaan door hun reactie.
Ja,
en die noem ik ook wel kort.
Je noemt een paar voorbeelden van mensen die iets tegen je zeggen. En dan, die denken er blijkbaar niet over na wat ze zeggen. Hè?
Nee.
Bijvoorbeeld die opmerking van tegen jou, wie dat dan zegt. Wat zul je nu bang zijn? Je hebt er nog maar één.
Oh ja, oeh, god ja. Ja, ja. Vanaf dat moment was ik ook bang voor onze oudste zoon.
Dat daar wat met zal gebeuren. Ja,
ja, ja.
Maar
dat
zeggen mensen dan blijkbaar toch onnadenkend tegen
je.
Ja,
dat zeggen ze onnadenkend en moeilijk. En dat waren ons hele aardige mensen. De meeste, in ieder geval een paar. En En soms is het ook, het is onhandigheid. En er waren een paar die zijn gewoon een beetje, gebrek aan moed. En die draaien zich om en die droppen dan de kant. Maar ik neem ze dat ook niet echt kwalijk. Nee. Weet je hebt dappere mensen. Je hebt mensen die gewoon een beetje minder dapper zijn. Mm-hmm. En vroeger was ik misschien ook altijd niet zo dat ik precies de juiste woorden wist te vinden. En ik moest ook altijd verschrikkelijk veel moed verzamelen om naar iemand te gaan waar iemand overleden was. Dus ik had grote bewondering voor die mensen die kwamen. En sommigen die hadden een drankkegel van hier tot Gunder. Die had
zich eerst wat
moed in gedronken. Dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Je gaat als persoon, zoals jij in dit geval, als moeder van Willem, ga je door een vreselijk diep dal. Maar je komt op een of andere manier ook als een sterkere persoon er weer uit de tevoorschijn misschien.
Ja.
In sommige opzichten.
Het leven wordt completer. Rijker, dat is natuurlijk wel een beetje in dit verband wat lastig gezegd. Maar ik heb het gevoel dat
weerbaarder,
Willem. En Willem is voor mij nog heel erg aanwezig. Mm-hmm. Ik kan hem niet meer knuffelen en zo en uitzwaaien. Maar hij is nog zo aanwezig. Dus er staan foto's en het is niet dat ik daarnaast ook geen leven heb. Ik heb een prima leven en ik ben gelukkig met mijn kleinkinderen en met waar we wonen en met van alles. Maar Willem hoort er wel bij.
Ja.
Willem is voor mij geen stukje verleden.
Nee.
Willem is voor mij heden. En ik heb nu ook een fotootje in mijn tas hiernaast me. Van Willem, hè, laat ik het alsjeblieft een beetje de goede woorden vinden.
Ja.
En Willem is een soort intermediair voor mij. En als ik het verschrikkelijk moeilijk heb, dan ook toen ik zoveel verdriet had, dan zei ik, Willem, ik trek het niet meer. Help je moeder. En je zal het geloven of niet. Maar er was altijd, gebeurde er iets dat ik weer verder kon.
Ja. Wat ik ook wel bijzonder vind, dat ben de vrienden van Willem. De jongelui.
Ja.
16, 17, 18, 19-jarige jongelui. En hoe die omging met het overlijden van Willem.
Ja.
Tot ver na de datum waarop hij verongelukt is.
Ach ja, ze kwamen elk weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag soms. En ik geloof al een jaar lang. Hè? Het is nu 11 jaar geleden. Dus was het af. Ja hoor, en nog steeds hebben we met sommigen zijn wat verder afgedwaald. Maar we houden ze gewoon bij. En ze zijn heel dierbaar. En we hebben gezegd, als jullie ooit iets hebben, als we ooit wat voor jullie kunnen doen, van harte welkom. Sommigen komen nog regelmatig en we zien ze heel graag.
En hoe is het om Willem is omgekomen bij een ongeluk.
Ja.
Hoe is het? Het was niet een ongeluk wat hij zelf veroorzaakte in die zin dat hij achter het stuur zat of zo.
Ja, nee. Dat
was iemand anders, dat was een vriend van hem.
Ja.
Dat is dus in wezen in zekere zin de veroorzaker van dat ongeluk. Hoe ga je daarmee om? Is dat niet moeilijk? Is dat niet lastig?
Nou, er was weer iets vreemds. Er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd voor Willem zijn overlijden en na Willem zijn overlijden. Ik geef ook een overzicht van in mijn boek. Ik denk van, hoe is het mogelijk? Willem was een geweldige jongen. Onze oudste zoon trouwens ook. We hebben veel geluk gehad met onze kinderen. Er waren zelden problemen. Nauwelijks eigenlijk. Maar de enige keer wanneer Willem zijn stem verhefte was wanneer er iets op de radio of op tv was. Dat er een ongeluk was gebeurd. En waarbij mensen om het leven, kinderen om het leven waren gekomen. En dat iemand onvoorzichtig had gereden. En dan zei ik, nou, die moesten ze levenslang opsluiten. Die rotzak, weet je. En dan was ik echt heel kwaad. En dan zei Willem, dat mag je niet zeggen. Dan mag je het in je hoofd. Die mensen die dat gedaan hebben, die hebben al levenslang. En dat is heel vreemd dat in het half jaar voor zijn overlijden een keer of drie wel aan de orde kwam.
Ja.
En dat was alsof hij een vingerwijzing gaf.
Mm-hmm.
Want er is nooit geen wrok geweest naar de jongen die het ongeluk veroorzaakt heeft. Bij mij in ieder geval niet. Mijn man had het soms wel moeilijk mee. Hij is wezen praten met zijn ouders en heeft excuses aangeboden. En later toen ik de kaarsjes aan ging steken op het tuintje van Willem. Ik heb daar zo'n tuintje aan gehad. Toen was hij er ook. Dus toen hebben we samen de kaarsjes aangestoken. En we hebben gepraat.
Mm-hmm.
En met zijn moeder heb ik nog vrij lang contact gehad. Die kwam regelmatig. Die had het ook niet makkelijk. En op een gegeven moment was dat ook genoeg.
Mm.
Zo van, nu ieder gaat zijn eigen weg. Dat staat ook in mijn boek. Ik weet nog dat je dat herinnert. Dat ik één keer, en dat is nog niet zo lang geleden, anderhalf jaar geleden, toen was ik echt boos op hem. En toen dacht ik echt van, wat veel jonge lui zeiden als ze kwamen. Die zeiden van, nou, Willem had niet dood moeten zijn. Hij had dood moeten zijn. Dan zeg ik, oh, alsjeblieft, zeg dan niet dat. Dat soort dingen mag je gewoon niet zeggen. Ja. En elk mensenleven is evenveel waard. En toen dacht ik dat wel. Toen had ik, zat ik behoorlijk in depressie. Toen dacht ik dat ook. Mm-hmm. Ach, die rotjongen. En op het moment dat ik dat dacht van, jij had dood moeten zijn. Toen begon me die auto te schudden op de weg. En ik zei, oh, sorry Willem, weet je wel. En zo instinctief en... Mm. Ja, en ik kan eigenlijk niet geloven dat er zo'n hand uit de hemel is gekomen die even met die auto heeft gerammeld. Maar er lag niets op de weg en er zat geen kuil in de weg. En
was het wel een heel bijzonder moment.
Dat was een bijzonder moment.
Ja,
ja. En dat ik ook meteen die link legde.
Ja.
Dus.
Het boek is voor jou heel belangrijk. Het is heel belangrijk voor jou geweest om die boek te schrijven.
Ja.
Maar het boek is voor heel veel andere mensen ook van belang. Hè? De respons is enorm.
Ja, dat is ongelooflijk.
Verbaas je dat zelf?
Ik had wel gehoopt dat het mensen zou raken en ontroeren en dat het iets zou kunnen betekenen voor mensen. In dit geval gaat het over de dood van het kind. Maar je kunt het ook heel goed lezen wanneer je een andere dierbare verloren hebt. Of wanneer je nog nooit iemand verloren hebt. Hè? Gewoon het is een stukje leven wat beschreven wordt. Maar ik heb verschrikkelijke mooie reacties gekregen. Ja. Dat staat ook op mijn site. Er is een website. www.troostvogels.nl. En daar staan die reacties op te lezen. En het mooie is dat die reacties voor die mensen, dat die mij weer zoveel troost geven.
Ja, ja.
Dus
zo werkt het met twee kanten. Het goede keert weer terug. Ja, ja.
En dat is prachtig.
Prince and the Revolution met Purple Rain. En dat is een nummer dat ook uitzocht is door Maria Quist, met wie ik vanmiddag praat in Afspraak bij de Straat.
Ja, ja.
Waarom dit nummer, Maria?
Nou, dat vond ik prachtig. En dat draaide ik dan heel hard. En dan stond ik op de swing in de keuken. En dan kwamen de jongens en die stonden ook helemaal zo. En we hebben toen mee op vakantie genomen. Een van onze eerste vakanties. En dan denderde dat nummer door het huis heen. En de jongens vonden het ook prachtig. Ja. En dat doet mij heel erg denken aan onze vakanties die we gehad hebben. Mm-hmm. Die waren helemaal geweldig.
Ja. Die natuurbescherming, de vogels, al jouw activiteiten in die sfeer, daar ben je niet meer mee bezig. Of mondjesmaat.
Ja, niet meer actief. Maar ik moet zeggen, het heeft mijn grote belangstelling. Ja, ja. Dat wel. Ja,
dat
ja,
zal
zeker.
Ook nooit weggaan, denk ik. Dat zal nooit weggaan.
Nee.
Je hebt hier dat prachtige beeld voor je op tafel staan. Ja. Dat is waar je tegenwoordig mee bezig bent. Met boetseren, ja. Met mooie beelden maken. En ik heb het aan het begin al gezegd. Er is de toezorg, hè, waar jij als vrijwilliger actief bent. En dat is dan de terminale toezorg.
Ja.
Wat doe je dan?
Dat is aflossen van mantelzorgers. Mm-hmm. Dus mensen die thuis willen overlijden, die dood willen gaan in een vertrouwde omgeving, die worden verzorgd door kinderen of door de man door de vrouw, of de vrouw door de man of de buren. En op een gegeven moment moet daar, wanneer die mensen zo slecht zijn, moeten 24 uur per etmaal bij gewaakt worden. En dat kunnen ze natuurlijk niet allemaal volhouden. En dan zijn er vrijwilligers. Met heel veel anderen natuurlijk.
Dat liet mij nogal heftig. Dat liet mij nogal zwaar om dat te doen.
Ja, dat zou ik vroeger niet hebben kunnen doen. Maar nu wel.
Als jij niet metmaakt hebt, wat je metmaakt hebt met jouw zoon, met jullie zoon Willem, dan had je dit niet kunnen doen?
Ja, met een paar vriendinnen die wat ik toen vrij nabij gevolgd heb. Hun ziekte en overlijden. Dan had ik dat niet kunnen doen, nee. Maar het is heel mooi werk. En het klinkt misschien wat zwaar en zo. Maar het is heel plezierig. En er wordt ook veel gelachen. En ik vind het fijn dat ik het doen kan ook.
En regelmatig een paar weekjes in de natuur van Frankrijk. In jullie huis in Frankrijk.
Ja, veel. In de zomer zitten we daar heel veel.
Ja, ja. Ja, en dan wandel je veel. Dan ben je veel in de natuur. Dan zoek je vogels. Dan zoek je de dieren.
Ja, nou, er is ook altijd wel wat. We zitten weinig, dus, maar je kunt wel lezen. En het is inderdaad, de rust is weldadig daar. We hebben ook contacten met de mensen. Mm-hmm. En er komen vrij veel mensen logeren. Dus dat.
En heb je veel favoriete plekjes in Drenthe waar je graag bent, of niet? Is Drenthe ook belangrijk voor je wat in de loop
van jaar? Ja, Drenthe is natuurlijk prachtig. Ja. Drenthe is hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar Dwingelo, dat heeft altijd allemaal veel kun gehad. Toen ik nog in Appelscha woonde, toen dacht ik altijd, ik zou zo graag in Dwingelo willen wonen. Het is niet alleen het mooie achterland, dat heb je in Appelscha ook. Dat is prachtig. Maar het dorpje is natuurlijk hartstikke mooi.
Als het maar rustig is, als het maar stil is.
Als
er maar niet te veel herrie in
de
buurt is.
Ja, als er maar niet te veel ingegrepen wordt op de natuur, dan is dat prachtig.
Dan is het allemaal goed.
Dat is hartstikke mooi.
En niet te veel jagers in de buurt.
Nee.
Goed, Maria, ik moet ons gesprek afronden, want onze titi zit erop. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier vanmiddag was.
Graag gedaan.
En ik hoop dat je nog ontzettend veel goeds in je leven tegen zult komen.
Ja, laat het hopen. Dank je wel.
Ook namens technicus Björn Brouwer nog een hele plezierige zondag.